Zojuist is gelezen uit Colossenzen hoofdstuk 3, waarin afgerekend werd met de oude mens, de oude schepping, en waarin was vastgesteld dat wij als gelovigen der wereld en der wet gestorven zijn, maar vervolgens ook met Christus opgewekt. En daarom staat er, als het dan zo is, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Die gedachtegang, die is niet alleen volstrekt bijbels, maar is ook uniek. Het is wel moeilijk om dat zo te zeggen, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat waar het christendom beschouwd wordt als een van de godsdiensten, wereldgodsdiensten, zelfs als een van de grote wereldgodsdiensten, moet ik u zeggen dat die andere godsdiensten, of wat het ook wezen mag, en hoe je die ook noemt, dat hele idee absoluut niet kennen. Dat hangt samen met het andere, namelijk al die religies kennen niet het begrip opstanding uit de dood. Die kennen een hiernamaals, een leven in een hiernamaals, wat het maar wezen mag. Maar het idee van opstanding, van wedergeboorte, nieuw leven, kent men niet. En waar men het toch over spreekt, heeft men het over reïncarnatie. Maar dat betekent, strikt genomen, dat betekent de terugkeer in deze oude wereld. Men kent het niet, het is specifiek bijbels. Daarom heb ik er in het algemeen grote moeite mee dat christenen ons komen vertellen hoe wij leven moeten. Dat wil zeggen, in naam van het christendom, in de hoedanigheid van christen, komt men ons uitleggen wat onze levensethiek zou moeten zijn enzovoorts. En niet dat ik zo verschrikkelijk kritisch ben, maar dan toch ben welwillend genoeg om het een en ander te begrijpen, mijn best te doen wat een ander leert en zegt. Maar het komt er dan toch gewoonlijk op neer dat men geen onderscheid maakt tussen de niet wedergeboren mens en de wedergeboren mens. Om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, slecht voorbeeld wellicht, maar het functioneert nu toch wel even. Men zegt we moeten lief zijn voor elkaar, we moeten enzovoort onze naasten lief hebben en al dat soort dingen meer. Maar men past dat toe op ongelovige mensen, op de niet wedergeboren mens. En op onze samenleving, zo zouden wij dan moeten leven enzovoorts. Als ik daar dieper op in zou gaan, maar dat is niet zo verstandig denk ik, maar als ik daar dieper op in zou gaan, dan zou ik u uitleggen dat wat in onze dagen in het algemeen beschouwd wordt als christendom, in werkelijkheid niks met Christus te maken heeft. Het is nou juist essentieel dat men daar Christus buiten geplaatst heeft en dat heet dan humanisme. Ken u een beetje kerkgeschiedenis? U weet toch hoe dat was zo in de 16e eeuw, ongeveer, 15e al, maar 16e eeuw. Toen kreeg je die reformatoren, weet u wel, die moeite hadden met de kerk. Dat was dan de Roomse, voor het katholiek. Vind ik in dat verband volstrekt onzin, dus dat gebruik ik ook liever niet. Dus ze hadden problemen met de kerk, om wat voor reden dan ook. Niet alleen leerstellig hoor, maar ook om praktische dingen enzovoort. En dan had je aan de ene kant de reformatoren, Luther en Calvin, u kent ze, mag ik aannemen, die namen moet u wel eens gehoord hebben. En aan de andere kant had je dan ook nog ene Erasmus en dat soort lui die hooggeëerd worden tot vandaag. Maar ja, die had ook wel moeite met de kerk, maar die hebben die hele kerk aan de kant gezet. En vandaar dat er tot vandaag studies gemaakt worden over de briefwisselingen tussen Luther, Calvin, Erasmus enzovoort. Over waar ze het over eens waren, waar ze het niet met elkaar eens waren en elkaar soms ook wel erg bestreden. Hetgeen in die dagen trouwens hoogst gebruikelijk was om dat met grove middelen te doen. Maar dat ook maar even terzijde. Ik doe altijd mijn best dat te begrijpen in de omstandigheden waaronder dat dan gebeurde enzovoort. Maar het punt is waar wij vandaag mee zitten, is dat niet Luther of niet Calvin of iemand anders gewonnen heeft, maar het was Erasmus. Het is humanisme geworden. En het woord zegt het al, human, humaan, wil zeggen menselijkheid. En wat men predikt is menselijkheid, over de mens, over wat wij doen, wie wij zijn, over onze identiteit, wat wij voelen, hoe wij de dingen beleven en wat wij vinden over God en de mens en de wereld en wat het maar is allemaal. En daar heeft Christus niets mee van doen. Die term wordt trouwens ook heel weinig gebruikt. En soms ten onrechte wordt die nog gebruikt. Omdat men heel wat anders in gedachten heeft. Maar het idee van dat de Bijbelse boodschap, en ik heb het niet speciaal over onze bedeling nu, want de Bijbelse boodschap in het algemeen die is van dat de mens weliswaar creatief is, maar en dus allerlei theorieën en filosofieën en wereldbeelden en zelfs godsbeelden kan bedenken, maar dat God zelf zich zijn beeld gemaakt heeft, dat God zelf zijn plannen heeft, dat God zelf een plan heeft met deze wereld en uitvoert. Ja, daar zou men naar moeten luisteren en dat doet men niet. In de praktijk doet men dat niet. Natuurlijk, er zijn er die dat wel doen. En u begrijpt, als ik dat zeg, betekent het ook dat ik me verbeeld dat ik dat ook wel doe. Hoe zeggen ze iets nou netjes? Want arrogant blijft het voor iedereen die achter een lessenaar staat ooit, hè? Want het is altijd arrogant. Ik zal mijn lezing geven, enzovoort. Maar toch, dit is wat ik in de praktijk vaststel. En niet alleen bij de zogeheten, nou ja, wat vroeger heette, de vrijzinnigheid. Zo van die lui, die hadden het niet zo erg met de Bijbel, maar die gaven er zelf wel zin of inhoud aan enzovoort. Maar ook aan de kant van de lui die geacht worden evangelisch te zijn, zich ook zo noemen enzovoort. En bijbelgetrouw worden, zich acht te zijn, want ze geloven wel in Jezus of zoiets. Het is maar wat je onder die naam wil verstaan of waar je die sticker op plakt. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik bedoel te zeggen, soms hebben ze het over Jezus en dan denken, over wie hebben ze het eigenlijk? Want ik ken een andere onder die naam. Begrijp je wel? Ook daar geldt niet meer wat de Bijbel zegt, maar men heeft met de Bijbel in de hand kon men vertellen wat men zelf bedacht heeft. Of waar men over gedroomd heeft. Of wat men als een ideaal ziet. Enzovoorts. Nee, ik ga daar geen voorbeelden van geven, want ik geloof niet dat het enige zin heeft. Maar waar ik het over wil hebben is dit. Er staat, indien gij dan met Christus gestorven zijt en met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Dat is niet de aarde, dat gaat niet over wat wij mensen vinden over het leven en over onze menselijke ethiek. Die trouwens, zoals alle wet, en ethiek is ook wet, per definitie verandert, constant verandert. Dat is zo, dat gaat mee met opvattingen, met de publieke opinie enzovoorts. Men heeft het tot in onze dagen over wetten. Ja, er is nog een wet uit het jaar dat en dat. En dat betekent altijd dat men vindt dat die weg moet en dat het verouderd is. Hoezo verouderd dat? Onder druk van de media. Dat woord is er straks in inleidende woorden van onze broeder gevallen. De media oefenen daar druk op uit, of wat het maar is. Hoe dat precies werkt, heb ik ook eigenlijk geen flauw idee van. Want ja, ik kan wel hier staan roepen dat de duivel de wereld regeert, maar hoe hij dat dan precies doet, dat weet ik niet. Maar dat hij het doet, ja, de uitwerking ervan zien wij. Niet maar vandaag, hè. Dat was gisteren ook al, en eergisteren en daarvoor, en ook in de 16e eeuw. Waar ik het net over had. Dat is altijd zo geweest. Ook voor onze bedeling was dat al zo. In oud-testamentische tijd. Niet dat het voor ons actueel is dan, maar het is de gang van zaken. God zet de mens in de wereld en met wie krijgt die mens meteen te maken? Met iemand die hem komt vertellen wat God weliswaar gezegd heeft, maar hoe God het dan toch anders bedoeld heeft enzovoort. En dan ben je bij de slang in de hof. En zo gaat het tot vandaag steeds door. God heeft het wel gezegd, staat in de Bijbel, maar dat heeft God anders bedoeld. En als je het niet echt wat anders van kan maken, geen nood, dan vertalen we de Bijbel gewoon overnieuw en dan gaan we weer. Af en toe kom ik in een christelijke boekhandel enzovoort. Nou ja, niet zo heel vaak meer tegenwoordig, maar toch. Een paar maanden terug, een paar weken terug was ik nog ergens. En wat je dan allemaal, waar staat het toch allemaal? Zie mensen, kinderen. Ja, dan word ik met stomheid geslagen. Wat een getoe. En wat voor zin er staat er eigenlijk tussen? Niks. Of wat is er terwijl? Niks nieuws. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Opnieuw verwoord enzovoort. Misschien leuk uiteengezet. Maar met steeds kortere zinnen. Want hoe groter het jaartal wordt, hoe korter de zinnen moeten worden. Want de mensen begrijpen dat niet meer. Heb je dat nou ook? In onze dagen kun je met taal eigenlijk niks meer. Hieroglyphen moet je hebben. Van die logootjes, weet u wel. Van die tekeningen. Pictogrammen heet dat, ja. Hieroglyphen noem ik het altijd. Heb je dat nu ook zo'n gebruiksaanwijzing? Er staat dan in hoe je het allemaal doen moet. Met pictogrammen. Ik pik me suf. Waarom kunnen ze dat niet gewoon in Nederlandse taal? Maar ja, dat verdwijnt allemaal. Enzovoort. Alles wat vroeger ooit waarde had, wordt per definitie weggewijd. Dat is wat de duivel doet. Heeft God dat gezegd? Ja, maar dat is al zo lang geleden. Wij weten het nu beter. En zo gaat het maar door. En wat er gebeurt is dus dat wat bekend staat als christendom. En of ik nou uiterst links of uiterst rechts bespreek, maakt geen verschil. Dat het christendom in de praktijk ingezakt is tot het niveau van al die andere godsdiensten die inhouden. Ergens is er een hoge macht, iets. Nou ja, iemand, maar er is wel wat enzovoort. En van hoger hand, vanuit de kosmos, of je noemt het de hemel, is eigenlijk alles geregeld of zoiets. Dat is het ene uiterste. Het fatalisme van de Oosterse mystiek. Zo van, het komt toch zoals komen moet. Je kan er toch niks aan doen. Je moet het leven nemen zoals dit. Dat vind je net zo goed terug in het Calvinisme. Ik weet nooit of ik me bij Calvin moet verontschuldigen nu. Want daarvoor ken ik Calvin niet goed genoeg. En ik was ook niet van plan daar wat aan te doen trouwens. Ja. Maar in de Calvinisten heb je dat ook. Die lui zeggen ook gewoon, ja, dat is voor God bepaald. Je moet het leven nemen zoals het is. En men spreekt als hen iets overkomt, wat gunstig beschouwen, dan zeggen ze dat ik dat mag beleven. Enzovoort. Hè. Mocht dat nog eens, dan mag ik dat. Maar enig initiatief om iets te bereiken vind je dan niet meer. Het is weg. Men beschouwt zich niet verantwoordelijk voor het eigen leven. Want het komt toch zoals het komt. Maar ik heb iemand gekend van heel nabij, een collega muzikant, en die was volstrekt ongelovig, absoluut. Maar die leefde ook zo en die redeneerde ook zo. En die keek op zijn eigen leven, hij was van mijn leeftijd, maar is inmiddels al jaren overleden. Maar hij keek op zijn eigen leven terug en hij zei, ik ben toch heel blij dat ik dat allemaal heb mogen doen. Niet heb kunnen doen, maar heb mogen doen. Zo van, ja, dat is dan toch... We beschouwen het als een soort geleid, als kosmische werking enzovoorts. Met andere woorden, hij beschouwde zich ook niet als verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En als hij moeilijke beslissing moest nemen, dan had hij een of andere mystieke toestanden met muntjes enzovoort en met de I Ching en wat het maar was allemaal. Ja, ik heb gesprekken met hem gevoerd, maar hij vond het interessant. Maar hij vond zijn eigen verhalen ook interessant. En zo zijn er meer interessante verhalen. En als ik er dan blij mee was, dan was dat mooi voor mij. En zo gaat dat dan. Men beschouwt zich niet als verantwoordelijk voor het eigen leven. Maar onder de luid die zich evangelisch noemen, vind je precies hetzelfde. Komt toch zoals het komt. De Heer leidt dat allemaal. En soms is de Heer dan kennelijk van gedachten veranderd, heeft me helemaal geen moeite mee. Dik wel, soms wel hoor, maar soms ook niet. En dan gebeurt er wat ergs in hun leven en dan zijn ze hun God kwijt. Of ze zeggen, ja, God zal er wel een bedoeling mee hebben, ze zijn apathisch. En in toeval gelooft men niet, enzovoort. Maar dat is niet bijbels. Bijbels is, wie sterk is, wordt, wat was het ook weer, Psalm 90 geloof ik. Ik lees hem niet elke dag, maar toe maar. Wie sterk is, wordt 70 en wie nog sterker is, 80 of zoiets enzovoort. Er staat niet dat de Heer daarboven zit te kijken, wie zal ik nou eens wegnemen? Of tot mij nemen, of wegrukken, of onder lijn 7 laten lopen, of weet je wel, of in de tunnel laten crashen. Nee, ik heb iemand in gedachten, een man die ik goed gekend heb, die kreste in de enige tunnel die Nederland toen nog had. Dat was de Baarstunnel in Rotterdam. Er zit een bocht in. En ik kwam terug van motorraces op Tubbergen. En hij kreste in de bocht, raakte ze beide handen kwijt. En als hij je een hand gaf, dan kreeg je zo'n haak. Kent u dat? Nee, ik heb een man goed gekend. Dat was een gelovige broeder. Uit Basluis. Enzovoort. U denkt toch niet dat de Heer dat bepaald heeft? of het gebruikt is ten goede. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Maar ik kan het hem nou niet meer navragen, misschien later nog ooit eens. Hij is overleden inmiddels. Maar toen maar, u denkt dan niet dat de Heer zich daarmee bezig had? Dat staat niet in de Bijbel. En of u wel kinderen krijgt of niet kinderen krijgt, dat ligt niet aan de Heer die daarin iets doet. Nee, er zijn uitzonderingen op die regel. En die worden gebruikt, worden misbruikt op ons. God had een plan met Abraham, Isaac, Jacob en hun vrouwen, omdat ze tegelijkertijd uitbeelding zijn van geestelijke dingen. God heeft hen individueel daarvoor geroepen in de loop van de geschiedenis. En die geschiedenissen zijn vastgelegd voor ons, ter lering. Niet voor onze ethiek, niet voor wat wij moeten doen, want dan zouden we ogenblikkelijk een schaapskudde moeten aanleggen en in tenten gaan wonen in plaats van in een flat. Hetgeen we trouwens in de zomer ook, nou ja, laat maar zitten. Zoiets. En zo zijn er nog een paar dingen die ik u zal besparen, maar zo werkt het toch niet. Je kunt niet willekeurig iets uit de Bijbel nemen, enzovoorts. Je kunt niet zomaar zeggen, omdat Jacob een steen oprichtte in Bethel, moeten die stenen van Stonehenge ook een verband daarmee houden, enzovoorts. Zomaar. Nou ja, ik zal u uitgebreidere verhaal besparen. Zo van, het was nou helemaal gewoonte dat die lui dat zo. Het was helemaal niet de gewoonte. En dat Jacob wat deed in Bethel is omdat die steen, hij fungeerde als profeet. God gebruikte hem daarvoor. En het oprichten van de steen en de salven van die steen is een uitbeelding van de opstanding en zalving daarmee van Christus. Die daarmee tot Christus gezalfde werd. Enzovoorts. En dat is het dan. Dat zijn uitzonderlijke gebeurtenissen. En daaraan ontlenen ze hun betekenis. Enzovoorts. Maar in het algemeen geldt dat God de mens in de wereld gezet heeft. En hij heeft ze toegesproken. Hij heeft ze gezegd wie hij is. Hij heeft gezegd, let op, ik ben die ik ben. Dan weet je wie ik ben. En ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hogere macht is er dus per definitie niet. Hogere autoriteit is er niet. En als je de waarheid wil weten, dan moet je bij mij zijn. En dan zal ik het je vertellen. Hoor naar mij, neig uw oor tot mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En dan zal ik het je vertellen. Dat was Jesaja 55 dit, maar... Maar het is de algemene gedachte heel de Bijbel door. God openbaart zich. Enzovoorts. Wat ons geleerd wordt met betrekking tot ons leven als wedergeboren mensen, als gelovigen, daar is niet van toepassing op een ongelovige wereld of op een ongelovig mens. En die dingen als naastenliefde en zorg voor elkaar zijn niet de dingen die ons voorgehouden worden met betrekking tot de wereld. Ook niet dat ze verboden worden voor de rest van de wereld. Maar dat laatste, die rest van de wereld, dat hangt er een beetje bij. Wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar dit is al een moeilijk onderwerp. Dus... Want ja, als we in alles geleid worden, dan zijn we dus niet verantwoordelijk voor ons eigen leven. Dan is de Heer er verantwoordelijk voor. Maar wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. In de eerste plaats voor onze keuze om ons te onderwerpen aan het woord van God en daarmee aan Christus. En daarna zijn we verantwoordelijk voor de rest van ons leven als christenen. Wis en waarachtig wel. Dat is niet dat de Heer ons als poppetjes gebruikt of dat de Heer aan touwtjes trekt waar wij niet weten. En daarom zijn we een soort marionetten die als zodanig door het leven gaan en die daarna kunnen zeggen, ja, ik kan het ook niet helpen, God heeft het nou helemaal zo geleid. Ik kan niet er niks aan doen. Maar ik ken ze die dit soort dingen zeggen. Die zich verexcuseren voor hun eigen leven en zeggen, ja, maar daar ga ik niet over, dat is de Heer. Dus, gaat wel mis, maar hij gaat er vast wel wat leuks mee doen of zo. Nou, echt niet. Dat is geen Bijbelse boodschap. Dat zijn al die andere religies die je vertellen wat je moet doen. En gek genoeg, gewoonlijk komt het daar op neer dat men daar leert dat je inderdaad je eigen ideeën moet opgeven. Dat je je gedachten moet opgeven. Dat je leeg moet maken. Het komt toch zoals het komt. En nergens aan denken. Dat is niet zoeken de dingen die boven zijn. Dat is zoeken niks. Leven als een dier. Als een beest. Die houdt er geen ethiek op na. Hij heeft geen filosofieën over hoe hij zou moeten leven. En wat hij in het leven en met de wereld zou moeten bereiken. En toch. Dat is in al die religies zo. Een God moet het doen. En wij zijn niet verantwoordelijk. Dat is het. Men mediteert. Ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik. Ik heb er jaren mee geworsteld. Die mensen gingen mediteren, weet je wel. Sinds de Beatles enzovoort. Waar ik trouwens nooit de fan van geweest ben. Maar dat terzijde. Maar sinds de Beatles of zo moest iedereen gaan mediteren. Het lag niet aan hen. Maar het was in die tijd. Iedereen ging mediteren. En bij mediteren dacht ik altijd dat het betekent ergens over nadenken. Het heeft me jaren gekost om te begrijpen dat ze bedoelden nergens over nadenken. Een zaakje stilzetten. Ja. Ondenkbaar vind ik zoiets. Het hele idee vind ik absurd. Ik bedoel, mijn kat had er nooit moeite mee met nergens over nadenken. Die ging naar buiten, maakte zich geen zorgen of het beest naar binnen kon of niet. Als het niet naar binnen kon, ging het gewoon zitten wachten op het moment dat het wel kon. Maar ik ken christenen die denken dat de Heer daar allemaal voor zorgt. Die gaan ook zo door het leven en dat komt toch vanzelf wel goed. Ja, en soms spreken die in de tent. Ook nog. Komt, en dan zijn wij verbaasd. God, wat aardig, wat mooi, dat de, enzovoort. Maar of de Heer dat allemaal doet, dat is nog maar de vraag. Daar heb ik ernstige twijfels over. Er zijn mensen die nu eenmaal op onverantwoordelijke wijze door het leven gaan, zich geen zorg maken en ook geen zorg maken over dat ze misschien morgen dan het loodje leggen of wat dan ook. Of je daar jaloers op moet zijn, ja, dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen mening over. Dat doet er ook niet toe. Waar het over gaat is of wij als kinderen Gods wandelen tot eer van God. Zoeken de dingen die boven zijn. Nou ja, dat is wat onze broeder las uit Colossens 3. Ik zou gelezen hebben Hebreeën hoofdstuk 12. Dat was zo mijn idee. Hebreeën hoofdstuk 12. Daar staat min of meer toch hetzelfde, maar dan met een andere binnenkomer. Maar daar staat, nou ja, tegen het einde van het eerste vers, om daar draad op te pakken, daar staat: laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En het idee dat ons een loopbaan is voorgesteld, suggereert toch op zijn minst dat iemand dat gedaan heeft en bepaald heeft welke loopbaan wij zouden moeten lopen. En dat dus het een en ander dan toch van hoger hand geregeld is en dat het iets is waarop wij dan ook helemaal geen invloed hebben. Dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats, dat er niet staat dat de mens zijn loopbaan zou lopen die hem voorgesteld is, maar er staat: laat ons die loopbaan lopen. Het staat zelfs twee keer ons. Hè. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Die ons, dat zijn dus wij, in een andere aanval, maar dat doet er niet toe. Dat zijn wij, maar wij, dat zijn gelovigen. Dat is niet omdat ik dat zeg, maar dat zit hem in de context van, nou eigenlijk de hele brief natuurlijk, dit hele Bijbelboek. Maar zeker ook in het begin van het vers, want er staat: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons, let op wij, en laat ons afleggen alle lasten en zonde die ons lichtelijk omringt. Kijk even of er een tekstverwijzing onder staat naar Colossenzen 3. En ja hoor, die staat eronder. Die er straks gelezen is dus. Hè? Over dat afleggen. Alle lasten, zonden die ons wellicht, lichtelijk omringt enzovoorts. En wat die wolk der getuigen betreft. Ach, er zijn bepaalde opvattingen over. Maar ik moet u zeggen, ik ga er niet uitgebreid op in, maar ik moet u even zeggen. Een getuige is iemand die spreekt. Een getuige is niet iemand die ergens naar kijkt of iets waarneemt. Wij denken dat omdat wij het woord in de praktijk zo gebruiken. Nou, wij niet, ik niet in ieder geval. Maar anderen doen dat wel. Die zeggen dan, ja, ik was daar getuige van. Of daar was iemand getuige van. Of hij of zij was daar getuige van. Enzovoort. Ja, maar getuige betekent niet, ik stond erbij en ik keek ernaar. Getuige wil zeggen, ik stond erbij en ik keek ernaar, maar ik doe er nu verslag van. En pas dat laatste, er verslag van doen, dat is getuigen. Dat eerste niet. Dat is het. Die wolk van getuigen namelijk zijn lui die tot vandaag ons iets meedelen. Ze spreken namelijk over hun leven als gelovigen. Eerst even het andere woord nog voordat ik het vers loslaat. Is dat alsof wij een grote wolk der getuigen rond ons hebben. Een van de problemen van het vers vond ik al dat geleerd wordt dat die getuigen niet spreken, maar dat het getuigen zijn die nu naar ons kijken en die vanuit de hemel zien hoe wij het ervan afbrengen in onze loopbaan nadat zij hun loopbaan hebben gelopen. Of überhaupt dat kan, zou ik u niet kunnen zeggen. Ik heb argumenten voor het een, maar ook voor het ander. Namelijk, of ze ons zien, weet ik niet. Of ze ons niet zien, ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik meen alleen dat dit vers daar niet over gaat. Wat het vers ons zegt is een wolk van getuigen. Wolk staat voor geestelijke dingen. Dit zijn namelijk geestelijke getuigen die nog spreken nadat zij gestorven zijn. En die term die haal ik uit hoofdstuk 11. Want even een paar grote lijnen trekken, dat is altijd heel nuttig hoor. Een paar grote lijnen trekken. Die Hebreeënbrief die gaat over dat wij als gelovigen niet leven onder wetten en voorschriften en regels, nog ceremoniële, nog sociale wetten, of hoe ze maar heten mogen. Wij leven onder het nieuwe verbond en dat betekent dat we leven uit geloof. En ook niet door aanschouwen, wij zien niks. Toch, zo wordt het toch bij gelegenheid genoemd. Dat is het, wij hebben alleen het woord van God. God heeft gesproken en hij spreekt nog steeds tot ons, namelijk door de Zoon. Hoofdstuk 1 vers 1. Die hij gesteld heeft tot het erfgenaam van het heelal. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Dat wil zeggen, de Heer brengt zijn woord tot ons. En leven uit geloof is leven in onderwerping aan dat woord. En daarmee zoeken we dingen die boven zijn. Want dat woord leert ons dat Christus in de hemel is, dat is hoofdstuk 9, in het ware heiligdom. En wij zouden achter hem aan datzelfde heiligdom binnengaan. Het heilige der heiligen, namelijk het nieuwe verbond en daarmee de hemel. Je ziet dus een volstrekte parallel met Hebreeën hoor. Of het algemeen bekend is? Nee. Maar niks in de Bijbel is algemeen bekend, dus doe maar. Maar de vraag is, maar hoe moet je dan leven uit geloof? En het punt is dat zodra iemand gaat zeggen hoe dat moet, en je volgt dat op, leef je niet meer uit geloof, dan leef je onder wetten. Dus dat gaat niet. Het alternatief is dat van de voorbeelden. Ik denk dat u mij dat vaker hebt horen zeggen. En anders excuus, maar ik vertel het nog een keer. Er zijn twee manieren in de opvoeding, zal ik maar zeggen. En in het onderwijs zijn twee manieren om wat te leren. Het ene is met de voorschriften. Gij zult dit, gij zult dat, gij zult zus en gij zult niet zo, enzovoort. En het andere is gewoon de rolmodellen. Dat zijn de voorbeelden. En wat wij als mensen in het leven nodig hebben, zijn niet de wetten en de regels, maar de rolmodellen. Ik weet het zeker, want de wetten en regels van mijn ouders heb ik altijd grote moeite mee gehad. Niet omdat ik het er niet mee eens was, maar ja, het gaat nog eenmaal anders. Enzovoorts. Maar als rolmodellen ben ik ze nog steeds ontzettend dankbaar. En dat geldt voor nog een paar mensen uiteraard. Daar heb je wat aan, mensen die als voorbeeld fungeren. Dat zou je moeten hebben. Dat hebben wij ook, want ons grote voorbeeld voor ons als gelovigen is aan de ene kant, als ik het eerst zeggen mag, Paulus. Waarom ook niet? Er staat, zoek dat maar eens uit, hoe vaak het in de Bijbel staat, dat Paulus zegt, wees mijn navolgers. Soms zo, net zo letterlijk als ik het nu zeg, maar soms iets uitgebreider en omschrijvend. Maar niettemin, wees mijn navolgers. Maar de volgt vol bij gelegenheid bij, gelijke wijze ook ik van Christus. Dat wil zeggen, Paulus is navolger van Christus en Christus is ons voorbeeld. Dat is zo. En wij zouden navolgers zijn van Christus. Ik kom weer in de kerkgeschiedenis terecht, maar bij Thomas da Kempis. Maar toe maar. We zullen het er niet over hebben verder. Maar essentieel is dat. De vraag is alleen, in welke zin heeft Christus ons dan een voorbeeld gegeven? Wat is dan zijn voorbeeld? Enzovoorts. Nou, daar staat hier in Hebreeën 12, vers 1. Hij heeft zijn loopbaan gelopen, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Heb je dat nog? Nee, de fatalisten, soms onder de naam ultradispensationalisten, hebben heel wat aan dit vers gesleuteld om de verantwoordelijkheid van Christus zelfs weg te nemen. Ik ga dat niet uitleggen, dit is toch onbijbels. Maar ik vertel alleen om duidelijk te maken dat ik mij bewust ben dat dat vers nou ja, ter discussie staat, zo links en rechts. Maar wat er gewoon staat, is dat Christus, de Heer Jezus dus, Jezus heet hij zelfs, als mens, puur zijn menselijke naam, dat die voor de vreugde, Hebreeën 12 vers 2, die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hij heeft dus een loopbaan moeten lopen met daarbij het vooruitzicht, de beloning, dan wel het resultaat, voor zover dat niet hetzelfde is, dat hem voorgehouden is geworden. Te willen van het doel, te willen van de vreugde die hem voorgesteld was, wat het dan precies is, nou ja, dat weet u toch, hij zou gesteld worden aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd enzovoort, dat is hem tevoren aangekondigd. Dat weten wij zeker, want het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel, reeds in het Oude Testament. Ja, je moet er wat moeite voor doen, maar doe maar. Maar zo is dat. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij dus zijn loopbaan gelopen. En het resultaat is, staat er ook bij dus, het resultaat is dat hij gezeten is, gezet is, en dus een plaats heeft ontvangen, een positie, aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen, hoger is er niet. Elders heet het gewoon ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera. U kent dat, mag ik hopen. Toch? Dat is wie Christus is. Maar hij heeft zijn loopbaan gelopen op aarde als mens. U begrijpt dat daar dus meteen aan getornd wordt, want de Heer Jezus als voorbeeld is een aardse omwandeling. Daar ben je snel vanaf als je hem maakt tot God, in een hooguit de menselijke vermomming of zo. Want dat maakt het allemaal vanzelfsprekend wat hij hier op aarde dan gedaan heeft. Zo, want het moest nou helemaal zo gebeuren en hij stond daar ver boven met de krachten waarover hij beschikte, heeft hij dat allemaal kunnen doen enzovoorts. Men neemt hem zijn mensheid als het ware af. En daarna zegt men, ja, hem na te volgen, dat kan natuurlijk niet. Want ja, wij zijn niet God. Hoewel het dan zijn die zeggen, ja, wij zijn ook God en we kunnen dat ook. Jij krijgt de meest vreemde theorieën. Maar dat maakt het lastig om zo'n vers alsnog te gebruiken. Maar wat er staat is, dat wij zouden lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, als christenen, als wedergeboren mensen. Dat is dus zo. Ons is een loopbaan voorgesteld. Net als aan de Heer Jezus, die inderdaad op grond van zijn geloof, dat wil zeggen op grond van zijn trouw, zijn loopbaan gelopen heeft met dit resultaat. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Daarna moet ik u uitleggen dat waar wij onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. Jezus, want zo staat het al, als voorbeeld, als rolmodel, eindigt onze loopbaan op dezelfde plek. Dat wil zeggen, met Christus, in een breder verband, maar de positie is officieel dezelfde, een positie op tronen in de hemel. Zeg genoeg schriftplaatsen die dat zeggen, dus doe maar. Maar die loopbaan is ons als kind van God voorgesteld. En dan een volgende. De Heer Jezus heeft hier op aarde zijn loopbaan gelopen, maar u denkt toch niet dat hij daar als een marionet hier op aarde leefde en dat God in de hemel daar aan de touwtjes trok en zo ging dat dan. Toch? Dan ontneem je de Heer Jezus en daarmee de Christus volledig zijn identiteit. Hij was geen marionet, hij was een mens op aarde. Hij had een bediening, in het algemeen een loopbaan te lopen, waarbij hij van de waarheid zou getuigen. Dat zei hij tegen Pilatus. Bent u koning? Dus de heer zei, nou ja, dat... Oké, maar wat dan? En hij zegt, hiertoe ben ik in de wereld gekomen dat ik van de waarheid getuigenis zou geven. Van het woord van God namelijk. Dat is al. Trouw aan het woord van God. Ik neem de gelegenheid nu niet te baat, maar de Bijbel, in ieder geval de Statenvertaling, voor de Nederlandse vertalingen ken ik niet, wil ik ook niet weten, maar de Statenvertaling maakt uitdrukkelijk melding van het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Christus. Andere Nederlandse vertalingen die ik ooit onder ogen heb gehad, die hebben het wegvertaald. Die hebben ervan gemaakt geloof in Christus of iets dergelijks. Of gewoon christelijk geloof. Maar het is het geloof van Christus. En voor zover je die uitdrukking mist, heb je dan altijd nog zijn gehoorzaamheid. Wat een synoniem is voor geloof, namelijk voor trouw enzovoorts. Kortom, de Bijbel leert zelfs dat de zaligheid zoals die bestaat, de zaligheid die ook buiten ons bestaat, maar waaraan wij deel hebben gekregen door geloof, dat die zaligheid tot stand is gebracht of tot stand is gekomen uit, en dus op grond van, uit het geloof van Jezus Christus. Als hij niet gelovig was geweest, zou heel die zaligheid niet bestaan. Hoe kun je nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping ontvangen, als het niet bestaat? En hij heeft het tot stand gebracht, want het is gebeurd door zijn trouw, door de loopbaan die hij liep. Zie? Dat heeft verschillende aspecten en hoe dat precies zit, dat ga ik nog ook niet uitleggen, maar het gaat om het idee dat de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen heeft met dit resultaat. En die loopbaan was eigenlijk niet anders. Nou ja, die loopbaan was in essentie dezelfde als de loopbaan van Paulus. En hij zegt, het is de loopbaan des geloofs. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Wij noemen dat kortheidshalve de loopbaan des geloofs. Want de Bijbel spreekt over die loopbaan van gelovigen. Maar het blijkt altijd te zijn een kwestie van trouw te blijven aan het woord van God onder alle omstandigheden. Waarmee bepaald wordt dat de loopbaan niet gevormd wordt door de omstandigheden als zodanig. Of zeg ik het nou te moeilijk? Ik denk dat het de meest fundamentele manier om het te zeggen. De loopbaan is niet, de Heer heeft wat uitgezet en hier en daar een horde. Weet je, horde lopen, dat kent u, hè? Ik vind het een belachelijke sport. Eigenlijk, komisch gezien. Heb je dat wel eens gezien hoe die lui dan... En dan springen ze een eindje. En dan, als kippen lopen ze dan. Ja, en dan... Nee, ik vind het knap, ik heb er respect voor, maar om ernaar te kijken is het eigenlijk, wie heeft zoiets bedacht in vredesnaam? Maar toch maar. Je moet benen hebben van specifieke lengte om dat te kunnen doen, zoveel passen en dan springen we weer op. Nou, laat me zitten. Maar sommige mensen denken dat God onze de loopbaan voorstelt en dat bestaat uit een soort harde loop. En hier heeft iedereen neergezet en daar heeft hij neergezet. Of moet ik het concours Hippiek als voorbeeld nemen? U weet wel, paardrijden met hindernissen. Het arme paard denk ik altijd. Ik heb geen idee hoe het werkt en wat het aandeel is van de ruiter en wat het aandeel is van het paard. Maar toe maar. En dan die hindernissen enzovoort. Maar men denkt dat God ons zo'n loopbaan heeft voorgesteld, maar dat is niet zo. Die hindernissen, daar zorgt de duivel wel voor. God leidt ons niet in verzoeking. En wat in die loopbaan om gaat, is dat wij ondanks al die hindernissen, ondanks al die verzoeking, beproeving die niet van God komt, zegt Jacobus met grote nadruk. Paulus ook trouwens. Maar goed, dat we ondanks die verzoeking trouw blijven aan het woord van God. Is het zo dat God gezegd heeft? Ja, dat heeft hij gezegd. Heeft hij het anders bedoeld? Nou, denk het niet. Dat is, we blijven vasthouden aan dat woord van God. Heb u dat nog? Waar ik nou ineens aan denk. Ik denk ineens aan Eenzaam, maar niet alleen. Het boek van koningin Wilhelmina in de tijd. Het verhaal daarin, en maar ook andere biografen hebben het vermeld, dat ze toen ze een jaar of 12 was of zo te van doen kreeg met in onderwijs, wat particulier onderwijs was, kreeg ze te van doen met het idee van evolutieleer enzovoorts. En dat ze daar erg van slag van geraakt is, maar dat ze toen de keuze gemaakt heeft om toch maar vast, niet toch maar, ik zeg het slap, om gewoon vast te houden aan wat de Bijbel zegt. En wat die wetenschap erover zegt, daar kon ze geen compromis mee sluiten. Weg ermee. Nou, dat is loopbaan des geloofs. Ze kunnen me nog meer wijs maken, maar de Bijbel zegt en dus is dat zo. Ongeacht of je het dan echt goed begrepen hebt wat in de Bijbel staat, dat is weer een ander verhaal. Maar het begint met trouw te zijn aan wat je in de Bijbel leest. In eerste instantie. En daarna zou je wel enige moeite moeten doen om ook inderdaad de samenhang van het een en ander te begrijpen. Maar dat komt daarna pas. Zie? Het is trouw blijven aan het woord van God. Hoe ver dat strekt? Heel ver. Dat strekt heel ver. En dat is, lijkt me ook heel verstandig om onder alle omstandigheden zoveel mogelijk daaraan vast te houden. Want daar is loon voor. En dat is weer een omstreden onderwerp binnen het christendom. Want sommigen denken dat ze de zaligheid en zo, hoe het heet, wedergeboorte, de hemel, dat ze dat ontvangen als een soort loon. Ja, dat is heel ingewikkeld. Er bestaat van die ideeën over zaligheid en loon, dat hetzelfde is of dat het twee verschillende dingen zijn. Iedereen kan dat bewijzen, dat het hetzelfde is, maar ook dat het twee verschillende dingen zijn. Dat komt omdat men die begrippen niet eerst goed gedefinieerd heeft. Dat is heel vervelend, heel lastig, het probleem zal nooit opgelost worden, denk ik. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Zaligheid is alles wat God geeft, maar een deel daarvan is wel degelijk loon. Dat je naar de hemel gaat, dat je wedergeboren wordt, dat je een lid wordt van de gemeente, dat is niet loon. Dat is wat God je geeft uit zijn genade, dat is inderdaad zaligheid. Maar als je eenmaal een kind van God bent, dan word je geacht een loopbaan te lopen en daar krijg je loon voor. Dat is heerlijkheid. Een bepaalde mate van heerlijkheid. En dat woord maat, dat vind je in de Statenvertaling in dit verband nogal eens. Want God geeft ons ook een specifieke loopbaan, ook binnen een bepaalde maat. We lezen Romeinen 12. Ach, 1 Korinthe 12 mag ook, maar Romeinen 12. God geeft ons gaven, geeft ons dingen om te doen die ons leven vullen, geheel of gedeeltelijk, maar die ons leven vullen met een bepaalde beperking, met een bepaling, naar een maat. Naar de maat van de gave van Christus heet het dan. God geeft ons verantwoordelijkheden waarbinnen wij zouden moeten blijven, maar verantwoordelijkheden die wij dan toch wel degelijk zouden moeten dragen. En dat is die loopbaan die ons voorgehouden wordt. Waarbinnen wij trouw zouden zijn aan de Heer en zijn woord. En het zouden leven in het bewustzijn van dat wij kinderen God zijn. En dat niet alleen, maar daarmee ook dienstknechten van God en dienstknechten van Christus enzovoorts. Ja, dat is zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Maar die eeuwige heerlijkheid is ook zaligheid. Dat is het probleem van het woord zaligheid. Het is een samenvatting. En als je gaat spreken over zaligheid en loon, heb je ineens het loon onttrokken aan de zaligheid. En dat is het misverstand, want loon is ook zaligheid. Zie? Ik heb u dat toch wel eens uitgelegd. Zaligheid of behoudenis eventueel, of hoe je dat woord dan maar vertaalt, is altijd drievoudig. Dus altijd drievoudig. Het is naar geest, ziel en lichaam. Wedergeboorte feitelijk ook. Maar behoudenis in het algemeen, het is naar geest, wedergeboorte. In zichzelf als zodanig. Naar ziel wil zeggen naar de levenswandel. Dus de verandering die zich uitdrukt in de levenswandel. En daarna volgt nog naar lichaam. En dat is op z'n vroegst bij de opname van de gemeente. Maar het heet allemaal zaligheid. Het heet allemaal behoudenis. Of wat voor synoniemen je er maar voor hebt. Het is drievoudig. Ja, niet maar één ding. Maar ja, die godsdiensten in de wereld kennen dat allemaal niet. En men heeft de christendom uitgekleed en teruggebracht tot enzovoorts. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, zegt men dan. Je moet er hard voor werken om zalig te worden, zegt de Calvinist. En als ze erg orthodox zijn, zeggen ze, nou dat kan ook al niet, want het is toch al bepaald. Het maakt eigenlijk allemaal geen fluit meer uit. Maar dat mogen ze niet zeggen. Mogen ze wel zeggen, maar met andere woorden. Maar ja, maar toen maar. Over die mensen zei mijn vader, ik weet nog dat mijn vader, ik moet een jaar of 10 geweest zijn. Ja, hooguit 11. Dat mijn vader terugkwam, was hij ergens op bezoek geweest bij, dat heette zware mensen enzovoort. En ik kwam thuis, en het was natuurlijk niet voor mijn oren bestemd, of voor mijn broers en zussen. Maar ik kwam thuis en hij zei, ze hebben de mond vol over de Bijbel, maar ze hebben geen spie, zei hij. Ze hebben er geen spie respect voor. Ik weet nog precies dat hij dat zei en hoe hij dat zei. Hij zei niet spie, hij zei spier. Maar het is geen spie, hè? Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Ze hebben er geen spie respect voor. Absoluut niet. En jaren later is er geconstateerd dat dat inderdaad zo is. Gaat ze niet om de Bijbel, ze hebben andere dingen, andere documenten, andere tradities. En wat de Bijbel zegt, zijn ze compleet immuun voor. Dringt niet door. Ook niet als ze die zelf lezen. Kun je horen als ze het doen. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Maar ze moeten het lezen. Ze zijn het helemaal kwijt. Zie? Nou ja, dat is wat gebeurt. En dan moeten wij praten over de drievoudige zaligheid enzovoort. En dat als je een kind van God geworden bent, dat binnen die gemeenschap van gelovigen geldt, dat we onze naasten, de medeleden van ons volk, dat staat, die term komt al uit Leviticus enzovoort, hè, dat we die zouden liefhebben en dat we elkaar tot hand en voet zouden zijn. En indien één lid leidt, leiden alle leden mede. Voorbeeld van alliteratie, enzovoort. Die dingen, dat zijn dingen die gelden binnen de gemeenschap van gelovigen. Alleen die gemeenschap van gelovigen, die kent men ook al niet meer, want men heeft het een en ander geregeld via de kerkelijke statuten en het kerkelijk recht. Dat is allemaal weg. En dan begrijp je hier dus niks meer van. Maar de Heer stelt ons een loopbaan voor des geloofs. Dat is in zekere zin voor iedereen hetzelfde. Men zal trouw zijn aan het woord. En dat het voor iedereen hetzelfde is, ligt ook vast in de gelijkenis van de ponden. Want iedereen kreeg 1 pond, dat is Lucas 19. Iedereen kreeg 1 pond, allemaal hetzelfde. En als je vraagt, wat stelt dat voor, want het is een gelijkenis, dus stelt iets voor. Dan zeg ik, nou, dat is gewoon het woord van God. Iedereen hetzelfde. Want wij zijn niet allemaal hetzelfde. Maar we krijgen allemaal hetzelfde. Dat is dit woord van God. En daar zouden we trouw aan zijn. En daarna is het toch weer voor iedereen verschillend. Omdat de praktische uitwerking daarvan, ja, die wordt mede bepaald door het individu. Door wie wij zijn. Eventueel door wat wij kunnen. Het heet ons vermogen. Dat is wat uitgedrukt wordt in de gelijkenis van de talenten. Want daar krijgt iedereen verschillend. Die Heer gaf hen talenten en ieder naar zijn vermogen. En dit kan ik ook al moeilijk uitleggen, omdat wij in ons Nederlands en in andere talen trouwens ook het woord talent interpreteren als de aanduiding van iemands vermogen. Dan heeft iemand een talent, dan kan hij iets. En ik moet dan elke keer uitleggen, nee, als hij iets kan, dat is zijn vermogen. En het talent dat hij krijgt, is dat hij het mag doen. Heb je dat? Je hebt jarenlang gestudeerd, zal ik maar zeggen. Weet ik veel, zich al wel, waarschijnlijk voor fietsenmaker of zo. Maar je hebt jarenlang gestudeerd, dan kan je dat, dan kan je bewijzen. Dat is dat lichtje en zo. En daarna zoek je een job. En je vermogen, dat is dat diploma wat je hebt. Of niet hebt, maar in ieder geval, je kunt iets. En het talent wat je krijgt, dat is van, oké, ga je gang. Daar staan een paar fietsen. Of wat voor dingen het maar zijn, zal ik maar zeggen. Want fietsen zien er tegenwoordig ook niet meer uit. Hè? Maar toen maar weer. Begrijp je een beetje wat ik bedoel te zeggen? Ik vertel het wel vaker trouwens, want het is een hardnekkig misverstand dat God ons geestelijke gaven geeft en dat zou betekenen dat we ineens iets kunnen wat we voorheen niet konden. Zoiets bestond wel en misschien bestaat het ook nog, maar het is niet de betekenis van de Bijbelse termen. Daar gaat het over. Het talent is dat je iets mag doen en kunt doen en eigenlijk moet doen, moreel gezien, moet doen wat je kunt. Naar je vermogen. Heb je dat? Het talent is de baan, de job die je krijgt. Maar die krijg je op basis van dat je iets kunt eerst. Dat is je vermogen. En zo staat het in Matteüs 25. En zo blijft het nog steeds, want dat hele idee van de geestelijke gaven is natuurlijk schromelijk overdreven geworden. In de eerste plaats, voor zover wij lijstjes hebben van dat soort gaven, zijn al die lijsten verschillend. En soms helemaal verschillend van aard ook nog. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, het beroemde hoofdstuk over de geestelijke gaven is 1 Korinthe 12. En daar staat de term niet eens. Daar staat over de geestelijke dingen. Nee, daar staat over de geestelijke dingen. Over de geestelijke staat er. Over de geestelijke. Dat is een gesubstantieerd adjectief. Heb je dat? Net als het begrip hemelse. Dan vult men iets in daarachter. Over de geestelijke. En als je een neutraal woord moet invullen, als het dan per se moet, dan worden het dingen. Over de geestelijke dingen gaat hij het dan hebben. En dan gaat het dus over het geestelijke leven in de praktijk. Want het is maar niet mystiek, het is praktijk. En dan blijkt dat gelovigen hun geestelijk leven praktiseren doordat ze bepaalde dingen doen. Uiteraard binnen de gemeenschap van gelovigen. Sommigen hebben ervan gemaakt binnen de samenkomst. Dan ben je er daarna tenminste vanaf als de samenkomst uitgaat. En op maandag. En natuurlijk kun je aantonen dat er geld binnen de bijeenkomst. Maar daarmee heb je niet bewezen dat het niet geldt daarna. Ik bedoel, het is een geestelijk leven. En daar hebben wij, ieder van ons, wij hebben daar onze plaats in. Op wat voor manier dan ook. Ja, en dan waar de verhalen, de preken, de boeken over gaan, is op welke manier. En daar heb ik het dus nooit over. Want dat zegt de Bijbel dan niet. De Bijbel zegt, nou ja, er kan dit zijn of dat of dat of dat of dat. En toen heeft men ervan gemaakt, nou dit zijn de geestelijke gaven, take your pick. Maak maar een keuze. Sorry voor het Engels, maar kies er maar één uit. Of bid voor een goede gave, voor een van die, als je die graag wil hebben enzovoort. Ja, wat een gedoe allemaal. waar het simpelweg over gaat dat God ons plaatst in een gemeenschap, in een sociale omgeving dus, waarin we familie zijn en waarin we zorg zouden hebben voor elkaar. In onderwerping aan en in trouw aan het woord van God. Maar eigenlijk had ik natuurlijk eerst moeten zeggen in onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Maar voor velen is dat een vaag begrip. Maar de Bijbel is er concreet over. En zegt dus wel degelijk als illustratie, als aanbeveling, leg dan af aangaande de oude mens, doet aan de nieuwe mens. En laat ons afleggen alle lasten, de zonde, de misser, het mis zijn, die ons lichtelijk omringt, enzovoorts. Dat wil zeggen, dit zijn dingen van de oude mens. Dat is niet waar we ons mee bezighouden. En die is belangrijk genoeg, want al die religies, inclusief het zogenaamde christendom als religie, houden zich bezig met de plaats van de mens, de christen, de religieuze mens, in de wereld waarin hij van alles moet doen. En als je even niet oplet, nou ja, als je wel oplet ook trouwens, maar als je even niet oplet, wil ik zeggen, dan blijkt dat al die mensen die dat wel degelijk weten, ook onder ons zal ik maar zeggen, mensen die weten dat men zou zoeken dingen die boven zijn, dat we niet van die wereld zijn. Als je even niet oplet, zijn ze midden in de wereld bezig om de wereld te verbeteren. Of althans om aan te wijzen waar het in de wereld misgaat. Naar hun idee. En ik haal mijn schouders op en zeg, nou en? Wat maak je je druk? Ik wil niet te specifiek worden, maar wat maak je druk in onze dagen? Wat maak je druk? Het is een zootje in de wereld, in Nederland ook. Allang, het breekt met de mond niet open, enzovoorts. Maar om maar eens wat geks te zeggen, een week geleden of wanneer het maar was, was ik in Straatsburg. Ik had het advies gekregen, ik moest toch eens in Straatsburg gaan kijken. Want het was toch eigenlijk wel een mooie oude stad. En oké. Daar ben ik dus geweest, wel anderhalve dag denk ik wel, enzovoort. Maar anderhalve dag, als je goed je best doet, hoor je de hele geschiedenis van de stad voorbij komen. En toen dacht ik meteen van ja, als je het nou hebt over ellende, dat is ellende. De geschiedenis van de stad. Niet dat ze op een gegeven moment allemaal ingeënt moesten worden of zo, of juist niet. Maar op een gegeven moment, het is een Franse stad van huis, dat weet u toch. Maar op een gegeven moment mochten ze helemaal niet meer Frans spreken. En hun eigen dialect ook niet meer. Want toen was het aan Duitsland gegeven. Nou, gegeven. De Duitsers hadden het veroverd in de Frans-Duitse oorlog van 1871, 1872. Hè? En toen werd de Elzas, Straatsburg, hoofdstad van de Elzas, werd aan Duitsland gegeven. Voor de ene dag op de andere was alles wat Frans was verboden enzovoort. En er zijn mensen dus met een hele herbenhaalde de stad uitgevlucht. Want ze waren hun leven er ook niet meer zeker. Dat soort dingen. En dan heb ik het nog niet eens over de Tweede Wereldoorlog. Die ik dan nog net meegemaakt heb. 5 dagen. Wat hier alleen al in Nederland wat allemaal voorbij gekomen is. Hoezo? Waar gaat het dan vandaag over? Waar maak je het in vredesnaam druk over? Over een prik die je moet hebben. De meeste van ons. Nou, ik niet, maar de jongen zijn dan ik dan. De meeste van ons zijn als kind, toen ze een paar dagen oud waren, of hooguit een paar weken, naar een consultatiebureau gebracht. En dan zijn ze volgespoten met allerlei rotzooi, waarvan men ook niet weet hoe het werkt en wat er de consequenties van zijn. En waar ik liever ook niks over wil zeggen, maar dat doet men maar zo. Toch? En waarom zouden we nou ineens iets... Ik moet u eerlijk zeggen, alle jaren krijg ik smaakgriep. In oktober of zo is het meestal. Dat is voor zover ik me herinner. En dan ben ik 2 weken echt helemaal uit de running. Dat is een verschrikking. Dan heb ik, zakdoeken. Handdoeken vol. Een hele verschrikking. En ik ben blij dat ik de laatste 2 jaar heb ik dat niet meer gehad. Maar waarom niet? Ja, omdat we ineens uit elkaars buurt moeten blijven en omdat we geen samenkomsten meer hebben. Dus ik ontmoet minder mensen, ik kom laat minder kans dat ik iets oploop enzovoort. En ik hou me een beetje terug. En dat scheelt een heel stuk, jongens en meisjes. Dat is, hè? Ik ben er blij mee. En misschien ga ik in de komende jaren toch wel elk jaar een Griek prik halen. Mijn moeder zei, dat helpt niet. Ik krijg toch nog steeds elk jaar griep, zei ze, hoewel ik die prik haal. Maar ze zeggen dat het minder ernstig is. Nou, dat vind ik prima. Kun je de heer voor danken. Vind ik wel, ja. En of ik zo'n prik gehaald heb? Natuurlijk heb ik zo'n prik gehaald. Als ik mijn normale werk doe, ben ik elke avond op een andere plaats met een heleboel andere mensen. Dus als iemand kans loopt om iets op te doen, ben ik het. En ik heb wel slechte slijmvliezen, dus ja, ik kijk wel uit. Ik ga wel zo'n prik halen. Natuurlijk wel. En als je geïsoleerd zit thuis achter de geranium, zou ik het niet doen hoor. Want ik heb het niet op prikken en echt niet. Maar je moet toch wat. Een keuze maken. En of de Heer dan bepaald heeft, of dat de duivel dan bepaald heeft, ik geloof er niks van. Die werken allebei op een heel ander niveau. De vraag is of we trouw zijn aan zijn woord. En niet aan het bestrijden van dingen waarvan we denken dat het niet werkt. En wat die medische dingen betreft, ik moet u zeggen, ik heb een huisarts gekend, die ken ik trouwens nog, maar hij is met pensioen. Maar die zei tientallen jaren geleden al tegen me, hij zei, Ab, ik ben ook maar een domme huisarts. Wij domme huisartsen, wij weten het ook niet. Wij weten alleen dat bepaalde dingen werken en bepaalde dingen niet werken. En wat voor de een werkt is mooi, maar of het bij de ander werkt weten we niet. We houden de statistieken van bij, maar hoe dat werkt, hij zei, dat weten wij niet. We weten alleen dat het werkt. En nu ineens heeft iemand uitgevonden, van christelijke signatuur zal ik maar zeggen, dat een of ander medicijn of wat er verdomd moet gaan, dat we niet weten hoe het werkt en dat het God geklaagd is, dat we het dan toepassen enzovoort. Wat een onzin is dat toch allemaal? Wat een niveau. Nee, ik vind het net zo'n niveau als abortus en euthanasie. Daar discussiëren ze over, daarmee leggen ze de formatie van het kabinet plat, zal ik maar zeggen. Van, denk D66 en de CU, denk daar verschillend over, dus dat komt niet bij elkaar. En dan denk ik altijd, hoezo? Als je van het leven af wil, als je er eind aan wil maken, doe je dat toch gewoon? Dan kan de overheid toch niet tegenhouden met een wet. En als je jezelf wil laten aborteren of zo, dan is dat toch ook te regelen? Dat hoef je niet aan de grote klok te hangen. Of dat verstandig is. Ja, daar heb ik het nou niet over of het verstandig is. Ik heb het over waar maak je het druk over. Je doet het of je doet het niet. En of je het verantwoorden kunt naar de Heer toe. Ja, dat is mijn zaak niet, dat is uw zaak dan. Ik weet nog dat iemand zei, ik was erbij weer. Iemand zei tegen mijn vader, ik was altijd bij, ik had altijd mijn oren open. Iemand zei tegen mijn vader, we hebben binnenkort een serie lezingen over wat de Bijbel zegt over abortus. Toen zei mijn vader, nou dan ben je gauw klaar. Ja, niks dus. Echt niet. Niks. Nou, dat is met zoveel dingen over inenten, niks. Niks. En of je nou stoffen door je mond binnenkrijgt of via een speld in je lijf, weet ik veel. Hoezo? Is dat een principieel verschil dan? Principieel bedoel ik. En hoezo heeft dat dan met christendom te maken? Zo werkt het niet. De vraag van de Heer straks is niet of je hebt laten inenten of dat je niet gefietst hebt op zondag of weet je veel wat. Maar de vraag is, wat heb je gedaan met mijn woord? Heb je dan geluisterd? En let wel, er staat niet eens, laat ons dan met, ik zal je voorlezen wat er staat. Hebreeën 12 vers 1, er staat, laat ons met leidzaamheid lopende lopen. Nou heb ik het niet nagekeken, ik vind dat ook niet nodig om dat te doen, maar je kunt dat rustig voor jezelf doen. Nakijken wat er in andere vertalingen staat. Maar ik kan me voorstellen, als je goed zoekt, want er zijn natuurlijk legio Nederlandse Bijbelvertalingen, dat er ergens staat, laat ons met volharding lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Of iets als, want wat is leidzaamheid? Dat woord gebruiken wij toch niet in de omgangstaal? Dus laat ons met geduld lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Of zoiets, iets van die naad. Maar leidzaamheid is geen negatief begrip. Leidzaamheid is zeer positief. Leidzaamheid is geestdrift. Gedrevenheid. Passie. Dat is wat je overkomt. Daarom heet het passie. En vandaar het begrip passief. Maar het betekent iets als onderwerping aan. Maar niet als een keuze van oké, laat ik het dan maar doen. Maar in de zin van ik kan niet anders. Dat is het antwoord van Petrus toen hem verteld werd dat hij niet meer mocht spreken of dingen doen in de naam van Jezus. Hij zei, wij kunnen niet anders. Dat zat erin en dat is wat leidzaamheid is. Het is het Duitse leidenschaft. Hoe vertaal je leidenschaft naar het Nederlands? Ja, met leidzaamheid, maar men is het Nederlandse begrip kwijt. Of dat iets met de Nederlandse volksaard te maken heeft. Soms denk ik dat, maar ik heb het nog nagevraagd aan de koningin en die zei dat er geen Nederlandse volksaard bestond. Dat is ook alweer jaren geleden, dat weet u toch of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar met leidzaamheid wil zeggen met passie, met gedrevenheid. Ik kan niet anders. Zo heeft de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen. Wel met het idee van ik zou ermee kunnen ophouden. Maar hij zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus ik kan moeilijk missen, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dit is waar het om gaat nou juist. Enzovoort. En dat is leidenschaft. Dat is je kunt niet anders. En als goed is, ik hoop dat u weet waar ik het over heb, maar ik kan het verder niet uitleggen. Dit is wat voor ons als gelovigen levensbepalend is. Essentieel. Dat is wie wij zijn, dat is wat ons drijft, enzovoort. De trouw, de onderwerping aan het woord van God. Niet de Bijbel als hulpje in de huishouding, als het handboek soldaat of het padvindershandboek, wat ik gisteren nog in mijn handen, van Beden Paul. Maar toe maar. Maar zo van, ook ik weet even niet, moet nog gaan even kijken, wat zegt u, even opzoeken, enzovoort. Nee, ik heb het gewoon over in het algemeen, dit is waarheid. Onveranderlijk. De eeuwen door. God heeft gesproken, daar leven wij uit. Uit Gods beloften enzovoorts. En natuurlijk als kinderen Gods. Want een gelovige, hij is in Christus een nieuwe schepping. En dat hij dan een loopbaan voor ons heeft, ja die lopen wij. Maar dat betekent niet dat hij bepaald heeft, nu links en nu twee stappen naar rechts. En nu deze horde en dan die. Zo gaat het niet. Het is, en ik heb het vaak gezegd ook, dus het is niet anders dan doet handeling totdat ik kom. Of gewoon in plat Nederlands, West-Fries dan maar. Red je. Zie maar. Hier is het. Nee, ik denk weer aan de woorden van mijn vader. Die zei dan tegen, deze keer zei hij het echt tegen mij. En hij zei het, ik kan het niet goed nazeggen in het Gronings, maar zomaar ineens. Als het in het Gronings was, was het eigenlijk off records. Maar ja, dat is nou al zo lang geleden. Hij zei, ik denk dat de Heer ons hier op aarde maar een beetje laat aanmodderen. En ik denk het ook. Precies zo. Ja. Dit is heel slap uitgedrukt, ik weet het. Maar de andere kant is, het plaatst ons in de ruimte, het plaatst ons in de vrijheid en het wijst ons op de verantwoordelijkheid die wij voor ons eigen leven zouden hebben. En daarna moet ik u zeggen, dat ik ook wel weet dat in de psalm staat, wentel uw weg op de Heer enzovoort. En dat soort dingen meer. En hij zal uw paden recht maken of woorden van gelijke strekking. Dit is ook zo. Waar wij trouw zijn aan hem, zal hij, staat er ook Nieuwe Testament om aan, zal hij met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, hij laat ons niet echt helemaal aanmodderen, maar bij gelegenheid grijpt hij heus wel in. Maar niet op onze wens of wanneer wij denken dat het noodzakelijk is. Maar wanneer het hem uitkomt en wanneer het voor zijn werk noodzakelijk is. En hoe meer wij betrokken zijn en ons gericht hebben op het werk des Heren, hoe meer wij ook kunnen vertrouwen dat de Heer met ons is enzovoorts. Maar dat betekent niet dat hij ons bewaart voor de COVID of voor enige ziekte of anderszins. Overigens, Jan Zijlstra is kort geleden overleden. Ja, dit is toch niet aardig om te zeggen, maar ja. Wie dat is, nou, dat zal u in de naam als geopenbaard worden. Maar ik bedoel, dat is een van die mannen die dan zit op het niveau van, ja, als ik een christen zou niet ziek moeten zijn of niet hoeven zijn. Of de Heer wil niet dat een mens ziek is of zoiets. En vaag, want precies hoe hij dat had, heb ik nooit kunnen begrijpen. Van niemand trouwens die dit soort dingen predikte, heb ik het ooit kunnen begrijpen. Al heb ik echt wel mijn best gedaan. Maar dat is niet zo. Wij zijn zwak, ziek en misselijk. Dat is het woord voor de mens trouwens. Enos, is. Dat betekent zoveel als een sterveling. Iemand die zwak, ziek en misselijk is. Sterveling van het Nederlands komt het dichtst in de buurt. En we gaan een poosje mee totdat het zaakje het begeeft. Of we sterk zijn, zeer sterk of misschien wel heel slap. Dat is het. Of er komt een besmettelijke ziekte voorbij, pestilentie of een aardbeving, dat kan natuurlijk ook. En oorlogen en geruchten van oorlogen en ellende. Dat is altijd geweest. Is niks nieuws, ook vandaag niet. Zie? Het heeft mij wat lang geduurd voordat ik echt begreep dat het altijd geweest is. En dat mensen altijd zo bijgelovig geweest zijn en niet alleen maar nu. En dat de mensen van nu net zo goed, net zo dom zijn, dikwijls, of net zo intelligent, net wat u wil, als in de middeleeuwen. Men gelooft in allerlei waanideeën die men zichzelf wijs maakt onder sociale druk enzovoorts, onder druk van de publieke opinie, en soms onder druk van de overheid, en soms onder druk van de kerk. Of wat daarvoor door moet gaan. Maar de Bijbel bestond toen ook. Het is nooit veranderd, Gods woord verandert niet enzovoorts. En wat wij leren is dat het woord van God nooit de bedoeling heeft gehad om deze wereld te verbeteren. Of om het bestaan van de mens te verbeteren. Of het bestaan van Afghanistan te verbeteren. En de positie van de vrouwen daar en de kinderen en de, weet je veel wat. En de homoseksuelen niet te vergeten. Ja, dat is nooit de bedoeling geweest. Het is altijd de bedoeling geweest, ga uit uw land, ga uit uw maatschap, ga uit uw vaders huis, kom bij mij, kom uit buiten de legerplaats. En daarover hoop ik het dan aanstaande zaterdag weer te hebben. Op onze volgende contactdag. Want ja, dat is de fundamentele Bijbelse boodschap. Dit is onze wereld niet. Wij horen ergens anders bij. Wat deze wereld betreft, dat komt niet goed. Ja, in de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk, en zelfs dan komt het niet goed. Vandaar dat 1000 jaar later alsnog definitief een einde gemaakt zal worden aan heel deze oude wereld met al zijn tekortkomingen. Het enige wat je moet vaststellen en kunt vaststellen, niet alleen aan de hand van de Bijbel, maar ook aan de hand van wat er om ons heen gebeurd is, dat die wereld onverbeterlijk is, de mens is onverbeterlijk. Alles wat mis kan gaan, gaat ook daadwerkelijk mis enzovoort. En er is maar één redding mogelijk. Niet de bestrijding van al die symptomen, maar volledige overgave aan de Heer, aan zijn woord en zijn beloften. We zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en uit deze tegenwoordige boze wereld. Opdat wij zouden wandelen in dat licht en die waarheid die u hebt nedergezonden en die gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij in hem gered zijn geworden, gerechtvaardigd zijn geworden, vergeving hebben ontvangen, begenadigd zijn en niet alleen kinderen God zijn geworden, maar geroepen zonen onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u die zaligheid hebt tot stand gebracht buiten ons om. Maar we danken u dat wij op grond van diezelfde genade daaraan deel krijgen, omdat u ons die rechtvaardigheid van Christus toerekent. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van onderwerping aan uw woord. En daarom, Vader, wij danken u dat we ook nu vandaag weer hier mochten zijn. Om ons met elkaar te stellen daadwerkelijk onder uw woord. Om ons te realiseren dat die wereld om ons heen van voorbijgaande aard is en zal verdwijnen. Maar dat dit woord blijft tot in alle eeuwigheid. Dat Christus, Jezus Christus, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En dat wij levend in onderwerping daaraan en in overgave aan hem, aan deze dingen hebben deelgekregen. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat we ons mogen toevertrouwen, ook voor het dagelijks leven aan u. En dat we mogen wandelen en leven in het bewustzijn. Dat wij niet alleen kinderen God zijn, maar dienstknechten van God en krijgsknechten van Jezus Christus. Opdat wij zouden trouw zijn aan uw beloften, aan uw woord. Trouw zijn aan wat u gesproken hebt, opdat wij ook van u ons loon zouden ontvangen in de toekomst. En daartoe bevelen wij ons aan, bij de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.